Thank you. Namens de kerkraad een enkele afkondiging nog voor vanavond. Aanstaande donderdagavond begint om 8:00 de eerste Bijbelavond van het seizoen. Het zal gaan over het thema Wat is bidden? Vanaf 7:30 is er inloop met koffie. En neemt u gerust een niet-christelijke vriend of vriendin mee. Zoals u weet is de avond ook voor de dorpsbewoners opengesteld en we hopen dat er ook van hen zullen komen. Tot slot nog de collecten. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is bestemd voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte in de Heere bij u aanbevolen. Tot zover. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 46 en dan van het eerste en zesde vers. Psalm 46 vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. En het zesde, de Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Psalm 46 vers 1 en 6. belijdenis van het geloof vanavond met de woorden van zondag 1 van de catechismus. En zingen wij daarna Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Psalm 48, vers 6. Na zondag 1 van de catechismus, vraag en antwoord 1 en 2. Wat is jouw enige troost beide in het leven en sterven? Antwoord, dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en alzo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? Antwoord, 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik God voor zo'n verlossing dankbaar zal zijn. Amen. Sla Gods woord op nog 1 keer in Handelingen 16, vanavond opnieuw vers 25 tot en met 34. Handelingen 16, vers 25 tot en met 34 is de schriftlezing. Handelingen 16, vers 25. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerker bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvlucht waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neer aan de voeten en hen buiten gebracht hebbende, zei hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heeren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Vorige week hoorden we de levensvraag stellen, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? Vanmorgen stonden we stil bij het antwoord geloof in de Heer Jezus Christus en vanavond de geestelijke vrucht in het leven van de gevangenbewaarde, vers 32 tot 34. En zij spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren, dat is de eerste vrucht. De tweede vrucht, en hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts en hij wies hen van de striemen. En de derde vrucht, en hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken in gebed en de Heere ook danken. Dat is vanmorgen niet gebeurd, maar dat doen we vanavond voor de Vijf Kleurenclub die afgelopen woensdag gehouden werd en waarop kinderen aanwezig waren. Laten wij bidden. Heere, u hebt beloofd dat uw woord de nevels doet opklaren en dat uw woord sowieso een licht is wat de duisternis doorbreekt. Mag het zo vanavond zijn, Heere, als wij zijn opgekomen voor de tweede keer op deze dag en wij gereed staan uw woord te verkondigen en gereed staan zitten om uw woord te ontvangen. Het spreekt vanzelf haast dat het iedere zondag gebeurt en toch is het zo ongewoon. Want Heere, u hebt geen lust in onze dood, maar daarin dat wij bekeren, dat wij ons bekeren en leven, dat blijkt ook uit het feit dat u ons hier brengt. We blikken terug op een rijke morgen, waar u rond de tafel degene nodigde die zonder u niet meer verder kunnen, die de liefde tot Christus kennen en die ook weten wat het is om geliefd te zijn door u. Wat een wonder, Heere, was het vanmorgen om bij de tekenen van brood en wijn enkel te ontvangen en te leven van wat u geeft. Wat een gelukkig leven. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen in het licht van uw aanschijn voort en ze verheugen zich al de dag in u. En als wij vanavond letten op dat wat u uitwerkt in het leven van de gevangenbewaarder, bidden we dat we ons leven ernaast zullen leggen. En dat we van harte instemmen met het antwoord van de catechismus. Dat we van harte gewillig en bereid zijn gemaakt om naar alle geboden van u te leven. Heere, laat dat het leven van de dankzegging mogen stempelen. Wij betitelen deze dienst als een dankzeggingsdienst en het risico is groot dat we het beperken tot één dienst en morgen weer overgaan tot de orde van de dag. Maar laat het zo zijn, Heere, dat allen die vanmorgen aan zijn geweest het verlangen gevoed krijgen vanavond om voor u naar uw geboden te leven. Voor uw oog. Wat hebben we u dan nodig, Heere? Uw geest die gewillig maakt, uw geest die leidt in de waarheid. Uw geest die ons op Christus laat lijken. Laat dat, Heere, in de donkere omgeving waarin wij wonen en werken, het licht zijn dat anderen misschien bevreemdend nastaren. Maar toch kunnen ze niet ontkennen. Ze zijn anders, die christenen. Wat je ook van ze kunt zeggen. Ze horen niet meer bij deze wereld. Al leven ze erin. Heere, maak ons een volk wat u dient. En bereid is daar zelfs offers voor te brengen. Op wat voor terrein dan ook. Wilt u alle comfort en alle gemakzucht die we onszelf geven, wegnemen als het dienen van u in de weg staat. En wilt u ons eerlijk maken, zodat we alle terreinen van ons leven nagaan en eerlijk zijn voor u, op welke terreinen u niet regeert, u geen koning bent, maar we de sleutels in eigen handen houden. Heere, zelfs de meest heilige onder ons zal vanavond moeten zeggen, dat er nog zoveel is wat niet is naar uw wil. En daarom bidden we, werk door, o Heilige Geest. Werk zo door dat we hoe langer hoe meer aan u gelijken. We bidden voor degenen die vanmorgen niet aan konden komen, die twijfelden, die nog steeds twijfelen. Heren, mogen ze vanavond het zicht op u ontvangen. En mag de preek daaraan bijdragen dat het woord opengaat en wij u, zaligmaker van zondaren, zien. We bidden voor onze jongeren. Heren, mogen ze de liefde van u proeven. Dat u het beste met hen voor hebt en dat het leven met u geen juk is wat ons zwaar valt en wat ons droevig maakt, maar dat het leven met u in de vrijheid stelt, de blijdschap geeft die we nergens elders kunnen vinden en die eens over zal gaan in eeuwige vreugde. We bidden, Heren, dat u ons zult voeden met honger, opdat we uw woord zullen opeten, zullen bewaren in ons hart. Weert u de duivel die ons met slaperigheid, met gedachten aan anderen, met gedachten aan ons werk of andere dingen probeert af te leiden. Dan mogen we zo in de kerk zitten dat we luisteren voor onszelf en niet voor een ander. Zeg uw dienaar, geef helderheid van geest. Geef ook eerlijkheid en bewogenheid om uw woord te vertolken, om niets toe te voegen en niets af te doen van wat uw geest leert. We bidden, Heren, wilt u zegenen, niet alleen het samen zijn hier, maar ook het staan in de wereld, wat morgen weer begint. We bidden voor ons dorp. Gedenk, Heren, alle inwoners van de dorpen waar we vandaan komen, die u niet kennen. We bidden met het oog op aanstaande donderdag om genegenheid van dorpsbewoners om te komen, om honger, om nieuwsgierigheid, om als Zacchaeus iets meer van u te weten en dan dat wonderlijke mee te maken, u te ontmoeten en u in uw huis te ontvangen. Geef ons ook gastvrijheid aan gemeente, als gemeente, om als er donderdag andere mensen zijn, om ons daarin op te stellen zoals u dat van ons vraagt, de gezindheid van Christus hebbend, om de ander uitnemender te achten dan wij zelf. We bidden voor het werk van de kinderevangelisatie, de vijfkleurenclub die van start is gegaan, waar afgelopen woensdag 10 kinderen waren. We zijn geneigd om te vergelijken, eerst 30 en nu 10. En dan denken we dat is een teruggang. En de hoop zou benomen kunnen worden als we daarop zien. Maar u vraagt van ons getrouwheid. En wij weten, Heren, dat het werk in uw koninkrijk niet het werk is van de korte effecten en de flitsende gebeurtenissen, maar van het mosterdzaad, wat gestrooid wordt, wat ontkiemt en langzaam maar zeker vrucht draagt. Zegen zo alle vrijwilligers met die moed die ons afwendt van onszelf en van de omstandigheden en ons laat zien op u, die belooft en het ook zal doen dat uit de mond van de kinderen lof gezongen zal worden. Heer, in het verleden hebt u het gedaan. Kinderen op de zondagsschool die nergens van wisten en tot geloof komen en nu lid zijn van de gemeente. Doe het, Heren. Ook in dit tijdsgewricht, waar alles afkoerst op het einde, wil geven dat er mensen zijn die zich onttrekken van de wereld en die zich voegen bij de gemeente die zalig wordt. Laat zo, Heren, de spreuk op ons koorhek geen ijdel getuigenis zijn, maar levende werkelijkheid door uw genade. Hoor ons en zegen ons uit pure genade om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Psalm 133, vers 1. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen
van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En we zien het voor onze ogen vanavond. Paulus en Silas en de gevangenbewaarder. Als broeders rond één tafel. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Psalm 133, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
zijn allemaal mensen, gemeente. Dominee vergeet wel eens wat. De organist wel eens wat en hij kost er ook wel eens wat. Dat ontspant ook weer. We luisteren vanavond naar geestelijke vrucht in het leven van de gevangenbewaarder. Ik zei het al, drie vruchten en u kunt ze uit de tekst halen. De eerste vrucht is honger naar het woord. In vers 32 lezen wij dat Paulus en Silas het woord des Heren tot hem en tot allen die in zijn huis waren spraken. De tweede vrucht is liefde tot de naaste, want we lezen in vers 33 dat hij Paulus en Silas tot zich neemt, terstond zelfs, en dat hij hen wast van de striemen die hij zelf veroorzaakt heeft. En tot slot vreugde in God. Vers 34, hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. De geestelijke vrucht in het leven van de gevangenbewaarder. Honger naar het woord, liefde tot de naaste, vreugde in God. Honger naar het woord, dat is het eerste. Het zou zomaar een vraag van een jongere kunnen zijn, althans hij is mij wel eens gesteld. Dominee, wat gebeurt er nu eigenlijk als de Heer in je leven komt? Of iets anders geformuleerd, wat is dat nu, bekering? Wat gaat er dan veranderen? Nou, het is heel goed dat die vraag gesteld wordt, alleen al om het feit dat er zoveel kromme denkbeelden zijn over wat nu eigenlijk bekering is. En heel veel mensen die zijn dan snel klaar. Ja, bekering dat voltrekt zich in de eerste plaats aan de buitenkant. He, voor de ene is dat een ernstig gezicht. Je gaat minder lachen of helemaal niet meer lachen. En voor de ander is dat een driedelig zwart pak. En voor een derde is dat, ja, altijd blij zijn en vrolijk zijn met een glimlach rond je mond rondlopen. Ook al ben je van binnen helemaal niet blij. Dat zijn allemaal dingen van de buitenkant. Bekering voltrekt zich niet van buiten naar binnen. Maar bekering voltrekt zich altijd van binnen naar buiten. En dat zie je heel mooi bij deze gevangenbewaarder. Dat er van binnen iets verandert met hem. En jonge mensen, houd dat vast. Bekering vindt plaats van binnen naar buiten. Er verandert wat in je denken. Je keert je om, je ogen worden geopend. Je gevoelens worden anders. Je hart wordt vernieuwd van binnenuit naar buiten. En we zeggen toch vaak, hè, aan de vruchten ken je de boom. Als een boom geen vruchten draagt, kan hij er nog zo mooi uitzien en zoveel blad hebben. En zo imponerend eruit zien, dat hij al die andere kleine plantjes wegdrukt. Maar het is niets waard als er geen vrucht te vinden is. En daar gaat het wel om. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere. Maar die doet de wil van mijn Vader. Daar gaat het om. Je gaat dus ook niet overgeestelijk doen als de Heer in je leven gaat werken. Ja, dat kan wel, maar dan corrigeert de Heer dat wel. Kijk eens naar deze man, deze gevangenbewaarder. Ik schetste hem vorige week al als een potige kerel. Een stevige man die heel wat wonden heeft toegebracht aan anderen. Keiharde man. Wat gebeurt er nou bij deze man? Ja, je leest niet eens dat hij gelooft. He, soms lezen we dat wel in de Bijbel en hij geloofde. Maar hier lezen we enkel van de vrucht. Drieërlei vrucht in het leven van deze man. En gemeente, dat is goed en nodig dat we daar vanavond bij stilstaan in deze dankzeggingsdienst. Want ik zei het al in het gebed, een dankzeggingsdienst is geen dienst op zichzelf. Alsof hiermee de avondmaal zondag is afgerond en u morgen weer over kunt gaan tot de orde van de dag. De draad weer oppakt die u vrijdag of zaterdag hebt laten rusten. Als het goed is niet.
Dankzegging strekt zich uit over het leven wat nu voorligt. En dat heeft alles te maken met wie je bent als man, als vrouw, als vader, als moeder, hoe je bent in je gezin, hoe je leeft te midden van je werk, hoe je omgaat met je huisgenoten, met je collega's. Dat zie je ook aan deze man. Alles verandert. Relaties, horizontale relaties en in de eerste plaats die verticale relatie. God is geen God van ver af, maar God komt in Christus heel nabij. Nou, als dat nou de taal van je hart is, hè, ik vraag het u maar op de man, op de vrouw af vanavond. Heb je het vanmorgen beleden aan zijn tafel? Heere, ik zal u lief hebben. Heb je dan ook handvatten nodig vanavond? En zeg je dan ook, ja, hoe moet dat nou? Heere, leer het mij maar. Nou, dat is de eerste vrucht van bekering, dat je verlangt naar onderwijs op dat terrein. Heer, ik wil u al mijn liefde waardig schatten, maar hoe gaat dat dan? Hoe moet dat dan? Nou, kijk eens naar deze gevangenbewaarder. Het geloof is in zijn leven geen verborgen schat, maar een publieke zaak. Kijk, je hebt mensen die, dat zeggen wij dan, hè, die zijn grijze muizen. Dat zijn mensen die zich snel wat terugtrekken en niet echt opvallen. Ook in de gemeente zijn er mensen die zich wat terugtrekken. Ze vallen niet uit de toon, ze vallen niet op. Nou, dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Erger is het als je een chameleon bent. Als je bijkleurt met je omgeving. Morgen heb je overleg met die mensen en dinsdag ga je met die mensen om en woensdag, ja, dan heb je ineens te maken met een kerkelijk iemand die weet dat jij ook naar de kerk gaat. Je kleurt voortdurend bij. Bij je onchristelijke vrienden ben je anders dan bij je christelijke vrienden. Dat is het gedrag van een chameleon. Op zondag in het pak, in de nette kleding, en op maandag in de schaftkeet praat je net zo makkelijk over vrouwen als die mannen die niet naar de kerk gaan en die ervan houden om die schuine moppen te vertellen. En ja, je lacht maar mee. Het is ook wel grappig. Op zondag 2 keer in de kerk en ja, door de week kun je er echt over meepraten, over die actuele films die de kaskrakers van vandaag zijn. Ja, geen enkel probleem. Je schakelt zo over van de zondag naar de maandag. U bent heel principieel. En op zondag meet u anderen ook af langs de regels die u in uw hoofd hebt. Die vrouw ziet er niet zo netjes uit en die man ziet er niet zo netjes uit. En die zou eens beter moeten kijken daarnaar. Maar als het gaat om uw omgang met tijd van de baas, met geld en goed, nou dan weet u via een slinkse manier best wel wat voor uzelf op te strijken. Nou ja, niemand die het ziet. Dat, hè, dat dubbele. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Als mensen na lange tijd zeggen op je werk, ga jij naar de kerk? Dat heb ik nog nooit geweten. Ben je dan christelijk? Nou, dan mag je jezelf als afvragen wat je uitstraalt, of beter gezegd wat je niet uitstraalt. Daar klopt toch iets niet, gemeente. Kijk naar deze man. Jongens, het betekent niet dat je prekerig wordt. Dat als de Heer in je leven gaat werken, dat je ineens iemand wordt die de anderen met geheven vinger gaat waarschuwen. Dat je vreemd gaat doen. Maar zeg nou zelf jongeren. Kun je liefde uitschakelen? Als je houdt van iemand. Ik hou van mijn vrouw en ik ben getrouwd met mijn vrouw. En als ik de drempel van mijn huis overga, is dat dan ineens over als ik mijn vrouw niet meer zie? Gemeente, vandaag hebt u de koning ontmoet. U leeft uit zijn hand. En is dat morgen dan ineens anders? Als er vandaag liefde was, kun je het dan morgen uitschakelen? Het bewijs dat ik de trouw bewaar is die ring, de verbondstrouw, die ik beloofd heb, wederzijds beloofd is. Nou, het avondmaal is ook zo'n teken, zo'n verbondsteken, een onderstreping van de trouw van God. Zo stond het ook in het formulier, we lazen het vanmorgen. Een onderstreping van zijn hartelijke liefde en trouw richting mij. En nu mijn leven. Zingt het van binnen, gemeente. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Ik vraag niet of u de maat haalt. Ik vraag of dit het verlangen is. Wat je hart kenmerkt. Bij deze gevangen bewaarde wel. Hij hoorde van Paulus en Silas, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. En hij heeft het gedaan. Hij heeft zijn vertrouwen gesteld op de Heer Jezus Christus die hij nog nooit geloofd had en waarover hij misschien ook nog nooit gehoord had. Maar hij heeft zich overgegeven aan het woord van genade en hij is gered geworden. En wat is dan het eerste bewijs dat dit niet maar een schijnbekering is? Want ja, als je de liniaal ernaast zou leggen, dan zou je nog kunnen gaan zeggen ook, nou, dat gaat allemaal wel erg snel, meneer. Toch? Ja, zo gaan wij wel vandaag om met mensen die tot geloof komen. Nou, kan dat wel. Hij is het eigendom geworden van de Heer Jezus Christus en dat laat zich zien, want hij zegt tegen Paulus en Silas, vertel mij meer. Hoe weet ik dat hij dat zegt? Nou, lees maar in vers 32. Blijkbaar heeft hij ze meegenomen in zijn huis. Zij spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. Dus hij heeft niet gezegd, ja, mijn privéleven, dat scheid ik van het publieke leven. Vertel dan hier maar iets. Nee, hij zegt, kom maar mee. Kom maar naar huis. Misschien heeft hij vrouw en kinderen gehad. Andere ingezetenen van het huis, en die hebben het ook gehoord. Vertel mij meer over de Heer Jezus Christus. Honger naar het woord. Gemeente, het geloof in de Heer Jezus Christus was nog maar de introductie. Ze spraken het woord des Heren, lezen wij. En dat zal niets anders zijn geweest dan het evangelie. In veel uitgebreidere vorm en in veel verdiepender vorm. Avondmaalsganger, je kunt niet zonder het woord. Zonder het woord, zonder de prediking van het evangelie, verschrompelt het geloof. Ga maar na in je eigen leven, de tijden dat je Bijbel dicht blijft. Dat er weinig betrekking is op de schrift. Verschrompelt het geloof. Er is zoveel meer te zien en zoveel meer te vertellen en zoveel meer te leren ook. Paulus bad dat voor de gemeente van Efeze. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen zal en opdat u de liefde van Christus zou kennen. Dat is een gebed voor de gemeente, dat is mijn gebed voor u ook. Dat de verdieping ontstaat in de kennis van Christus. Er is altijd meer, gemeente. Je kunt nooit zeggen, nou weet ik het wel. Je hebt voeding nodig. Kijk, kleine plantjes in uw tuin, die geeft u wat extra voeding, toch? Kijk, die grote joekels van bomen, die redden het wel. Maar die kleine plantjes, de hoveniers weten het beter dan ik. Die moet je af en toe wat bijvoeding geven. Wat bemesten. Veel water. Extra voedsel. Net als met jonge dieren. Daar besteed je ook net wat extra zorg aan. Nou, deze man, deze pasgelovige, deze baby in de genade, zouden we kunnen zeggen. Een zuigeling is het nog maar. Hij is net ontwaakt. Hij kreeg extra bijvoeding. Ze spraken tot hem het woord des Heren. Het eerste kenmerk van bekering is... Nou, wat zou u zeggen? Ik haal nu Calvijn aan. Het eerste kenmerk van bekering is leergierigheid. Had u misschien niet verwacht. En niet omdat Calvijn het is, zeg ik het, maar het is bijbels. We zien het vanavond. Jonge mensen, je wordt een spons. Weet je wat een spons doet? Een spons zuigt het water op. Vertel mij maar meer over Christus. Vertel hoe ik hem kan leren kennen. Vertel hoe ik de toekomende toorn kan ontvluchten. Vertel hoe ik gelukkig kan worden. Ben je zo'n spons? Nou, dan ben je op de goede plek hier. Want hier vertellen dienstknechten van God het woord des Heren tot jou. En tot u. Ja, ik heb het meegemaakt, ik heb het ook zien gebeuren. Dat jongeren onverschillig in de kerk kwamen. Ik herinner mij nog iemand uit mijn vorige gemeente. Die zelfs zei, wilt u alstublieft mij laten uitschrijven. Het gezin kwam over vanuit de andere gemeente. Daar hoef ik niet bij te horen. Eindelijk het moment om de... lijn met de kerk door te snijden. Nou, dat is gebeurd. Maar toch heb ik proberen contact te houden met dat meisje. En als door een wonder. Ze bleef wel komen. Want ja, dat deed ze dan voor haar ouders. Gewoon meegaan. En wat gebeurde er met dat meisje? Ja, ze veranderde. Door het woord leren ze zichzelf kennen en de Heere Jezus kennen. Want dat meisje heeft 2 jaar terug belijdenis gedaan. Van het geloof. En als ik er spreek, hebben we het er nog wel eens over. Weet je nog, hoe je binnenkwam? Oh ja, ik schaam me er nu voor. Wat gebeurt? Het gebeurt. En jonge mensen, ik kan je vertellen dat meisje is niet ongelukkiger geworden. Echt niet. Als ik het nu zie... dan denk ik, jij bent gelukkig. Dat was je niet. Zo gaat het nog steeds, gemeente. En zo gebeurt het ook met ouderen die uit gewoonte in de kerk kwamen. En de Heere brak er doorheen. Het woord ging spreken tot u. U luisterde altijd voor een ander. Of u luisterde niet naar het woord, maar naar klanken. Maar toen beseft u, het is de boodschap van de Heere God zelf. Gemeente, hoe beleef je de dienst van het woord? Paulus en Silas, ze zijn middelen in Gods hand om het levende woord uit te delen. En ze vinden een hongerige man aan hun voeten. Het is niks heerlijkers als je een hongerige gemeente voor je ziet. Een gemeente waar je alleen maar de hongerige monden hoeft te voeden. En de dorstige water hoeft te geven. Daarom mogen we bidden. Om honger. Naar het levende woord. Ja, onnodig te zeggen, gemeente, dat je dan ook Gods dag lief krijgt. En Gods kinder lief krijgt. Waar je gelegenheid krijgt om samen te komen, daar ben je. Ze spraken het woord des Heren tot hem. Honger naar het woord, dat is het eerste. Maar nou het tweede. Want een van de jongen is nog niet tevreden en zegt ja. Kunt u het nog wat duidelijker maken? Hoe weet je nou, hoe merk je nou dat de Heer in je leven komt? Honger naar het woord. Nou, bij tweede merk je het helemaal. Liefde tot de naaste. Gemeente, als je de Heer Jezus leert kennen, dan leer je hem niet alleen kennen als de middelaar die je zonde vergeeft. Maar ook als de middelaar door wiens kracht je heilig gaat leven. Dat ligt in elkaars verlengde. Bekering en heiliging. Of, zoals het ook al genoemd wordt, heiliging, dagelijkse bekering. Onze catechismus noemt dat heel mooi de afsterving van het oude en de opstanding van het nieuwe. Je ziet het voor je. Afsterven gaat naar beneden, opstaan gaat naar boven. En dat vindt tegelijk plaats. Niet eerst afsterven en dan opstaan, maar tegelijk afsterven en opstaan. Wat is dat dan, afsterven en opstaan? Catechismus maakt het concreet. Hartelijk verdriet hebben over de zonde die je doet. En hartelijke vreugde in God hebben. En die vreugde komt daarin uit dat je verlangt om naar alle geboden van God te leven. Nou, dat zie je bij deze man. Wat gebeurt er? Deze gevangenbewaarder. Hij ziet ineens dat Paulus en Silas geslagen zijn. U zegt, ja, dat is nogal logisch, dat heeft u zelf veroorzaakt. Die striemen op de ruggen van Paulus en Silas. Daar is hij het middel van geweest. Maar God stelt zijn zonde voor ogen, gemeente. Dat doet de Heer als hij in je leven komt, dan ga je je zonde zien. Dat wat je verkeerd gedaan hebt. Nou, je ziet het bij deze man. De striemen die hij veroorzaakt heeft, die gaat hij nu wassen. De pijn die je veroorzaakt bij je naaste, die laat je niet meer koud. Maar die doet wat met je, dat veroorzaakt pijn in je eigen hart. Anders ga je toch niet Paulus en Silas wassen, gemeente. Dat gelooft u toch niet, dat hij terstond in dezelfde uren des nachts die twee mannen bij zich neemt. En dan hun wonden verzorgt en balsemt. Moet je eens nagaan wat een gezichtsverlies dat zou betekenen voor deze man. Als hij de Heer Jezus niet zou kennen. Denk je dat die man door de knieën gaat voor twee van die boeven. Die hij zelf gemarteld heeft. Maar nou is er wat veranderd in zijn leven. Wat is er dan veranderd? Hij heeft een hartelijke droefheid over wat hij verkeerd gedaan heeft. En een verlangen om naar de wil van God te leven. Ik zie het zo voor me, gemeente, dat Paulus en Silas, ze hebben het woord des Heren gesproken. En misschien hebben ze het wel gehad over de praktijk van het christelijke leven. Ik weet het niet. Maar ik denk dat die man onder de preek van Paulus en Silas het naar zich toegekregen heeft. Er moet wat vereffend worden. Als God zoveel gedaan heeft voor mij, mij gered heeft. Ja, dan wil ik niet iets terugdoen voor hem. Om te vergoeden. Maar dan wordt het mijn verlangen om in zijn spoor te gaan. Ja, gemeente, want het geloof is door de liefde werkende. Hoe herken je geloof, gemeente? Liefde. 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 Onvoorstelbaar. Bid je dat wel eens, gemeente, onder de preek? Of bid je dat wel eens in je persoonlijk gebed? Heren, wilt u alstublieft aanwijzen welk terrein in mijn leven een gebied is waar u niet mag komen, waar ik koning ben. Bid je het wel eens, beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog steeds open ligt. Toets mijn gangen. Ja, je wordt er gevoelig voor dat wat je anderen aandoet. Waarom? Omdat het niet past bij een leven van genade. Wat zegt Jezus ook alweer tegen die vrouw, die zondares, die naar Jezus toe komt en de voeten van Jezus zalft en nat maakt met haar tranen en afdroogt met haar haren. Dan zegt Simon de Farizeeën, wat een dwaasheid, wat een onzin, stuur die vrouw de deur uit. En dan zegt Jezus, wie veel vergeven heeft, is, die heeft ook veel lief. Gemeente, als een hemelhoge schuld uitgedelgd is, dan heb je ook veel lief. En die liefde vindt een uitgang naar God en vindt ook een uitgang naar de naaste. Het is dus geen vrome leus, bekering in het leven van deze man. Hij gaat dus niet al zingend over straat, nee, mijn leven laat het Heer toegewijd zijn tot uw eer. En hij gaat net zo hard door met het werk wat hij altijd deed. Nee, het leeft in zijn hart. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En hij voegt de daad bij het woord. Onvoorstelbaar, die potige kerel gaat door de knieën en wast de wonden, de striemen van Paulus en Silas. Ik zeg het eigenlijk verkeerd. Hij voegt niet de daad bij het woord. Maar dat is nou het nieuwe leven uit Christus. Want wie in Christus gelooft, heeft ook de Geest ontvangen. En wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest, die beheerst mijn leven. Althans, dat wil de Geest. Mijn leven toegewijd laten zijn aan zijn eer. En dat zie je hier terugkomen. De gezindheid van Christus wordt jouw gezindheid. Weet je wat de gezindheid van Christus is? Dat je de ander uitnemender acht dan jezelf. Deze man gaat de onderste weg. Net als Jezus. Want hoe deed Jezus het? Toen in die paaszaal de discipelen met die stoffige zweetvoeten in die zaal kwamen. En niemand dacht, zal ik het doen? Maar Jezus een doek pakte en water pakte. En toen de voeten van al zijn discipelen ging wassen. Dat is de onderste weg. Ik heb u een voorbeeld nagelaten. Opdat u het ook zou doen. Wat een liefde, gemeente. Ja, dat komt nou voort uit de liefde die God in Christus aan mij bewijst. Anders wordt het activisme. Dan moet je het van jezelf. En dan gaat het niet. Of met een zuur gezicht. Maar nu gaat het. Door Christus. Door zijn geest. Wat een les voor ons als avondmaalsgangers, gemeente. U zegt misschien, ja, het is allemaal mooi die eenheid. En u praat best veel over eenheid. En die avondmaalstafel is dan een symbool van de eenheid. Nou, ik kan u wel vertellen, dominee, afgelopen week. Of u weet lang niet alles van de gemeente wat zich afspeelde. Veters en noem maar op. Nee, ik hoef ook niet alles te weten. Maar één ding, gemeente. Als u op dit moment naar anderen kijkt. Liefde tot de naaste. Nou, daar kan gemeentelid A of gemeentelid B nog heel wat van leren. Dan zit u mis vanavond. Want liefde tot de naaste begint niet bij de ander die de eerste stap moet zetten. Maar begint bij mijzelf. Dan moet u niet met een liniaal vanavond naast die avondmas gaan staan en zeggen, nou, hij zat wel aan, maar als je toch weet wat hij voor conflicten heeft, heb je genoeg aan jezelf. Dan steek je je hand in eigen boezem. Heb ik de houding? Als voorganger heb ik het als gemeentelid, dat ik de ander uitnemender acht dan mijzelf, de voeten was. Ja, letterlijk de striemen wassen van een gemeentelid, dat zal wel niet gebeuren. Maar goed, je kunt wel de oren wassen van een gemeentelid en dat kan ook pijn doen. Of met een blik die ander laten weten, ik mag je helemaal niet. Blijf uit de buurt. Ja, wat gebeurt er dan, jonge mensen? Wat gebeurt er dan als de geest van Christus in je woont en je de Heer Jezus lief hebt? Dan word je onrustig van binnen. Dat kun je niet over je kant laten gaan. En daar kun je ook geen gras over laten groeien. Van nou ja, ik bedoel het niet zo. Dan ga je terug en dan zeg je, wil je me vergeven? Dat is een hele pijnlijke les om dat als vader te doen richting je zoontje. En dat is een hele pijnlijke les om dat te doen als ouders richting je kinderen. Maar het is wel echt. Het komt wel aan. Als de ander merkt, het is niet het moeten. Maar het is de geest van Christus. De liefde die dringt. En gemeente, ik kan u vertellen, als u door blijft gaan met een leven waar de ander zich maar moet aanpassen aan u, en u de ander van u afstoot met venijnigheid en woorden die niet in de liefde gedrenkt zijn, u haalt duisternis over uw ziel, want het verdraagt zich niet met een leven van genade. Ons formulier zegt het. Vanwege de liefde van Jezus Christus zullen wij die liefde niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Dat is een mooie gedachte in de voorbereiding. Deze man, zegt een uitlegger, is gewassen van zijn zonde. En nu wast hij de ruggen van de dienaren van Christus. Liefde tot de naaste, tot slot. Honger naar het woord, liefde tot de naaste, vreugde in God. En dan ga ik even naar catechisatie. Afgelopen maandag heb ik aan de catechisanten uitgelegd dat je drie soorten christenen hebt. En als ik een bord had, dan zou ik het tekenen voor u, maar ik zal het proberen uit te beelden. Je hebt drie soorten christenen. Je hebt christenen, en dat is natuurlijk symbolisch bedoeld, met een heel groot hoofd. En met een klein buikje, een kleine romp. En met kleine armpjes en beentjes. Christenen met een heel groot hoofd. Kennis, 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 kennis. Kennis alleen maakt opgeblazen, dat weet u. Die christenen zijn er, de leer... En ze dwepen met de waarheid. Maar er komt niks uit hun handen. En het echte leven, de vreugde in God, kennen ze niet. Je hebt ook christenen met een klein hoofdje, geen kennis. Weinig kennis. Heel onstabiel dus ook. Met een grote buik, veel gevoel, veel emotie. Overal warm voor te krijgen. Heel onstabiel. En met kleine armpjes en beentjes, er komt eigenlijk ook niets uit hun handen. En je hebt christenen met een heel klein hoofd. Weinig of geen kennis. Een heel kleine romp. Geen vreugde in God, geen leven met Christus. Maar met onevenredig grote armen en benen. Ze lopen zich de sloffen, het vuur uit de sloffen voor Jezus. Ze zijn zo actief. Maar waarom? Wat is de bron? Ja, ze weten het zelf niet. Gemeente, het moet een evenwicht zijn. Dat wil ik ermee duidelijk maken. Dat heb ik afgelopen maandag ook geprobeerd duidelijk te maken. Een christen heeft kennis nodig. Heeft de omgang met God nodig, de verborgen omgang, het leven met de Here, maar ook de daden die eruit voortvloeien. En je ziet het bij deze man in evenwicht. Er is honger naar het woord, kennis. Er is liefde tot de naaste, dat zijn die armen en benen. Met ter daad liefde bewijzen. En tot slot, er is ook vreugde in God. Want wat gaat hij nou doen als hij de ruggen van deze mannen gewassen heeft? Ik laat even rusten dat hij gedoopt wordt, dat is ook heel wat geweest. En zeker in die tijd, publieke belijdenis dat hij Christen geworden is. Hij wil het voor niemand achterhouden. Maar ik ga met u naar vers 34. Hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor. Wat doet hij? Hij gaat een maaltijd bereiden. Ja, dat ging in die tijd iets anders dan nu en ook iets minder snel dan nu. We hadden geen opwarmmaaltijden, dat was een offer voor deze beste man. En voor zijn huis moest heel wat van stal gehaald worden om een maaltijd te bereiden. En zeker in de proporties van toen. Een maaltijd werd bereid. Met grote vreugde. Je mocht delen in de vreugde van de Heer. Nou, zo zit hier. Met vreugde bereidt hij de tafel. En de dienaren van het woord mogen aanzitten. Wat komt er nou uit? Uit het hart van deze gevangenbewaarder. Vreugde. En hij wil graag dat Paulus en Silas daarin delen. In zijn vreugde. Waarom doet hij dat aan tafel, vraagt de jongeren. Dat is typisch in de tijd van toen. Tafelgemeenschap. Wij kennen dat niet. Ons huis is vaker een hotel dan een rustplaats. Waar het gezin in rust eet. Maar toen, je trok er heel wat tijd vooruit. Je zat uren aan, je lag uren aan. En er stond van allerlei heerlijks op de tafel. Het is een bewijs, gemeente, dat deze man diepe vreugde in God heeft. En ook diep contact, diepe geestelijke eenheid zoekt en vindt met deze mannen. Denk maar aan Jezus. Wat doet hij als Zacchaeus uit de boom komt? Ik moet heden in uw huis blijven, dan gaat hij eten. En denk maar aan de gelijkenis van de verloren zoon. Wat doet de vader als de verloren zoon thuis komt? Dan richt hij de tafel aan. Dan wordt het beste kalf geslacht. Tafelgemeenschap. Vreugde. Een uiterlijke teken van innerlijke vreugde. Gemeente, hier zie je dat het geloof van deze man niet ijdel is. Toon mij uw geloof uit uw werken, zegt Jacobus. Nou, hier zie je het. Wat voor vreugde is het dan? Ik hoop dezelfde vreugde als die u kent, die aan de tafel deelnam. De vreugde in God. Ja, maar dat voel ik niet altijd, dominee. En die vreugde is zo weer weg, die vreugde bedoel ik niet. Ik bedoel de vreugde in God. Die als gevolg kan hebben dat je ook helemaal van vreugde opspringt. Van blijdschap zingt. Maar je zingt niet iedere dag, Psalm 68 vers 10, geloof zij God met diepst ontzag. Het gevoel van die vreugde kan ook weg hebben, maar is de vreugde daarmee zelf weg? Nee, zegt de catechismus, het is een hartelijke vreugde in God. Daar wordt hij bewaard. En daar richt die vreugde zich op. En die vreugde wordt gevoed door God. Er wordt niet gevoed door wat ik voel en ervaar en meeneem. En als ik wat ervaar en beleef, dan dank ik de Heer voor die extra toegift. Dat ik het ook mag beleven. Dat God een God van heil is, die uit goedheid, zonder peil, het zalig leven geeft. Ja, in het Grieks staat er een woord wat je nog sterker mag vertalen. Je hebt minstens twee woorden in het Grieks voor vreugde. Maar het woord wat hier gebruikt wordt is het woord wat je ook mag vertalen met jubelen. Hij verheugde zich, hij jubelde van zielenvreugd. En hij deelt het met de anderen. Overstelpende vreugde. Waarom? Verzoening met God. Ik sta recht voor God. Jezus Christus is de mijne. En ik ben de zijne. Dan heb je vreugde, gemeente. En wie de God van de vreugde niet kent vanavond, die is er pas triest aan toe. Jonge vrienden, de blijdschap van de wereld is geen blijdschap. Dat is holle blijdschap. En je komt er voor eeuwig mee om. Maar de vreugde in God, dat is gevulde blijdschap. En dat loopt uit De eeuwige vreugde. Want deze vreugde, die deze gevangenbewaarde kent, is een begin van de eeuwige vreugde. O zaligheid niet af te meten. O vreugde die alle smart verband. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd van koren en most. Dat betekent van genot. Het kan niet op. Kun je arm zijn, maar zo rijk in God. Meer vreugde dan de rijksten op aarde. Blijdschap in je hart. Ja, en ook nog eens met al zijn huisgenoten. Want die vreugde richt zich niet alleen op God vanwege de verlossing van deze cipier. Blijkbaar is er ook nog iets anders gebeurd. En dat zou een aparte preek kunnen zijn. Maar ik leg er maar even de vinger bij vanavond. Hij verheugde zich, leest u goed, dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Wat is er gebeurd bij die man? In diezelfde nacht is niet alleen hij tot geloof gekomen, maar ook zijn vrouw en kinderen als hij die gehad heeft. Hij zei, nou, dat kan niet. Dat is toch in de wereld niet mogelijk, dat een heel gezin in één nacht bekeerd wordt. Wat denken we klein van de Heer, hè? Denken we klein van de Heer. Gemeente, wat een indruk zal het gemaakt hebben bij de kinderen van deze man. Dat papa thuis kwam. En dat ze iets merkte aan hun vader. Het was niet meer de man die ze gisteren zagen. Wat was er gebeurd? Er was iets gebroken in het hart van deze man. Ja, we lezen niet wat er precies gebeurd is, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Deze man heeft geen vrome praatjes verkondigd. Deze man heeft niet met opgeheven vinger zijn kinderen gedreigd en denkt erom. Deze man heeft verteld wat God aan zijn ziel gedaan heeft. Vast. En de kinderen hebben gemerkt dat de liefde tot Christus door alles heen schittert. Kinderen merken het aan ons als ouders. Als we de Heere lief hebben. Als we de moed hebben om terug te komen op verkeerde beslissingen. Als we de liefde tot onze kinderen kennen. Dat we het belangrijker vinden dat ze binnen zijn. Dan dat ze de beste plaats in de maatschappij krijgen. Onze familie merkt het. Ja, u denkt altijd meteen misschien aan praten en vertellen. Maar God geeft dat de vrucht mag zijn. Vreugde in God. Het geloof dat door de liefde werkt. Een leven met de Heere bij een geopend woord. Met het verlangen, Heere, geef dat ik een hand en een voet mag zijn voor mijn oom, voor mijn broer, voor mijn vriend. Hoe mag hij het proeven, Heere? Misschien niet door mijn woorden, maar dan door mijn levenswandel. Dat ik meer vreugde heb dan hij vanwege Christus. Gemeente, drie kenmerken. Herkent u ze? Zalig als je iets van deze kenmerken herkent. Vreugde in God, honger naar het woord, liefde tot de naaste. Niet om jezelf op de borst te kloppen en gerustgesteld uit de kerk te gaan. Zo. Maar alleen maar in de verwondering. Heere, dat heb ik ook niet van mezelf. Dat is alleen maar te danken aan u. Laat zo uw weg gezegend zijn de komende week. Als u het leven weer ingaat. Christus leeft. En hij is gezeten aan de rechterhand van zijn vader. En hij regeert ons leven. En hij deelt uit iedere dag
wat ik nodig heb om voor zijn oog naar zijn bevelen te leven. Mijn hart, ook uw hart, is tot uw dienst en lof bereid. Amen. Zullen we dat samen zingen op Psalm 108? Het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1. Laten wij samen danken. Overvloedige fontein van alle goed. U bent niet alleen vreugde. U geeft ook vreugde. En in u is een onuitputtelijke bron van vreugde die alle aardse vreugde overstijgt. En die alle aardse droefheid vergoedt. Troost ons, Heere, met die wetenschap dat als wij van u zijn en wij niet aan de maat voldoen, dat wij mogen vluchten tot u, in wie alle schatten van rijkdom en kennis verborgen zijn. Heere, zo is het leven met u. Geen prestatiedrang, geen iets teruggeven van wat u gedaan hebt voor ons, maar enkel vrucht van uw opzoekende liefde. Laat zo, Heer, het leven van de dankzegging geleefd worden voor uw aangezicht al de dagen van ons leven. Zegen ons, Heer, de komende week. U weet waar we tegenop zien. U weet wat ons afhoudt van het lopen van de loopbaan van het geloof. Doe ons zien op de overste leidsman en voleinder van het geloof. We bidden, Heere, met het oog op donderdag om uw zegen. Mag het een Bijbelavond zijn waar uw woord open gaat en waar ook harten van mensen open gaan. We mogen hoop hebben, als we deze geschiedenis eerlijk lezen, dat ook vandaag er dergelijke dingen gebeuren bij
traditionele kerkmensen en bij mensen die vervreemd zijn geraakt of vervreemd zijn van u en uw geboden. Doet u wonderen, Heren, door uw hand, die nog steeds is uitgestrekt en niet is verkort. Zegen uw woord tot meerdere eer van uw naam. Breng ons veilig thuis en zie ons aan in uw Zoon, die voor de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En nu is gezeten aan de rechterhand van u, o Vader, en daar met heerlijkheid regeert en tegelijk uw kinderen in het oog houdt en hen leidt en draagt van dag tot dag. Die God is onze God van heil. Hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. Laten wij tot slot van deze avondmaalzondag zingen, 144, het zevende vers. Welzalig is het volk dat dus gezegend dit heugelijk lot door hemels gunst bejegend. Welzalig is het volk dat bij het genot van overvloed de Heer heeft tot zijn God. Psalm 144, vers 7. Harte tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.